De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft met een nieuwe gast. Ik ben blij om vandaag bij ons in de studio eerwaarde heer Bert van der Hagen te mogen verwelkomen. Hartelijk welkom en dank voor uw komst. Ik geef al even mee aan onze luisteraars dat u aalmoezenier bent van zowel het UZ Gent als van de internationale studenten van de universiteit. Wilt u zichzelf misschien verder een beetje aan onze luisteraars voorstellen en ze begroeten?
Mijn naam is Bert van der Hagen, ik ben priester van het bisdom Gent sinds 1993. Ik ben afkomstig van Winink, dat is Denderwindeke, dat is een deelgemeente van Nienhoven, dat is het laatste dorp van Oost-Vlaanderen. En dat is een. Dat is wel belangrijk om te vermelden dat ik een dorp verder gewoond, in volle zielen dat ik tot een ander bisdom behoort en dat mijn leven er waarschijnlijk helemaal anders uitgezien, maar ik behoor dus tot het bisdom Gent en ben daardoor ook priester gewijd. Wat moet ik verder nog vertellen? Ik heb aan de KU Leuven gestudeerd, moraaltheologie, en ben daar een jaar assistent geweest. En na een jaar heeft bisschop Luisterman toentertijd gezegd, het is voldoende geweest, je mag terugkeren naar het bisdom. Ik heb geen geleerden nodig, maar werken is in het veld. En ben dan almoezenier geworden in het Universitair Ziekenhuis Gent. Ik ben eigenlijk altijd actief geweest in de categoriale pastoraal, dus voor categorieën van mensen, zieken, financieel, mensen in een financieel moeilijke situatie, internationale studenten, armen, dat soort van zaken.
Ja, graag daar straks meer over, maar ik zou het eerst wat willen hebben over uw achtergrond. U zegt, ik kom eigenlijk van het randje van het bisdom Gent, om zo te zeggen. Bent u opgegroeid in een gelovig gezin?
Laten we zeggen, mijn gezin, mijn familie was een doorsnee gezin. Dat wel zijn deel van moeilijkheden, van het lijden gekregen heeft en verwerken gekregen heeft. Mijn vader heeft, als ik 12 jaar was, een zeer zware ongeval gehad thuis, dat een heel grote ingreep had op zijn leven, maar ook op ons leven. Laat ik zeggen, mijn grootouders waren zeer devote mensen, zeker mijn ene grootmoeder, die ik zeker als een heilige beschouw, de manier waarop zij het lijden dat daar is toebedeeld geweest, heeft gedragen. Maar anderzijds, ja, ik ben ook geen cadeau geweest als jonge man, zeker in het derde en het vierde middelbaar niet. Nog een stuk van het vijfde middelbaar niet. Zeer moeilijke en zware puberteit gehad. Dus op dat vlak moeten mijn mama daar niet te veel meer over vertellen, want dan krijgt ze nog tranen in haar ogen wat ze toen allemaal heeft meegemaakt. Ik ben daar niet fier op, maar goed, het is gebeurd. En ik heb de dingen gelezen die misschien toen niet moest lezen en allerlei zaken uitgestoken die je niet moest uitsteken, maar goed. Ja. Dat is deel van het leven, hè?
Dat is deel van het leven. En ik vermoed dat dat dan ook een periode is geweest dat je ook waarschijnlijk liever niet te veel met het geloof aan doen had. Maar je bent dan uiteindelijk wel priester geworden. Hoe is die weg dan eigenlijk gelopen?
Goh, eerder van... wat de vraag bleef altijd, wat is de zin van het leven? Wat lopen wij hier te doen? Wat is de bedoeling hier? Waar geef je je leven zin mee? Heeft het eigenlijk wel zin? Als je Camus gelezen, misschien is het zelfmoord wel de enige logische keuze die we hebben. Om dan uiteindelijk, ja, als puber is dat misschien normaal zeker, of jongeman, het andere uiterste te nemen. Hè, van eens te kijken van, oké, goed, wat zeggen ze op dat seminarie? Wat zeggen die katholieken? Dat zij een ander antwoord te bieden hebben. En dat antwoord is mij bevallen en dat bevalt mij dat op de dag van vandaag. Wat niet wil zeggen dat het niet altijd makkelijk is. Of dat het soms niet moeilijk is, maar... Het is in ieder geval zo geweest dat dat een verkenningstocht geweest is die zeer verrijkend is met zeer boeiende figuren die les gaven en die de problemen niet uit de weg gingen en die op die manier uw leven en uw geloof gestalte gegeven hebben. Maar geloof is geen statisch gegeven, dat is iets wat dat constant evolueert.
Mm-hmm. Ja, daarom het is misschien een beetje... Ja, een grote vraag, maar ik vind het toch interessant om ze te stellen, zeker in deze tijd waar mensen... Ja, zeker ook van mijn generatie, weinig voeling hebben met ja, de zin van het leven zoals de kerk dat gelooft. Welk antwoord heeft u dan gevonden? Want u zegt, ja, ik heb zelfs op bepaalde momenten, ja, Camus achterna, de zin van het leven eigenlijk compleet verloren geraakt. Mm. Welk antwoord heeft u dan eigenlijk gevonden in de kerk?
Het is niet zozeer een intellectueel antwoord. Hè. Het antwoord dat het christendom te bieden heeft, is eigenlijk een actief antwoord. Dat we zeggen, volg Jezus na in zijn voetstappen en je zal merken dat dat zingevend is voor je leven. En daar voor mij is Matteüs 25e hoofdstuk cruciaal. Hè. Dat is de enige vraag die ons zal gesteld worden op het einde van ons leven. Heb jij lief gehad? En het is pas in het liefhebben, het enige wat dat zin heeft, is liefhebben. En ik denk dat er niks anders is daarboven gaat. Dat is wat dat Matteüs ook zegt. Hè. Wat heb jij voor de minste van de mijne gedaan? Heb je lief gehad? Dat is de enige vraag die ons gaat gesteld worden. Als je op die vraag, op het einde van je leven, kunt zeggen, ik heb mijn best gedaan om lief te hebben, ik denk dat dan je leven zin gehad heeft. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar het grootste belang is eigenlijk van zo gelukkig mogelijk te zijn. Maar de vraag is dan, wat is dat eigenlijk, gelukkig zijn? En ik denk dat je maar gelukkig kunt zijn als je, ja, er zijt voor anderen, leeft voor anderen en de anderen lief hebt. Ik denk dat dat de enige mogelijke antwoord is. Voor mij, er zullen andere mensen zijn die andere antwoorden geven, die in beroemdheid, in geld of in macht of in whatever, daar een antwoord proberen te formuleren. Maar ik denk dat de liefde het enige is waar het om gaat.
Is het vanuit dat verlangen om zoveel mogelijk en zo goed mogelijk liefde te hebben, dat u uiteindelijk ook voor het priesterschap gekozen hebt om meer beschikbaar nog te kunnen zijn van andere mensen?
Ik denk dat dat in het verlengde ligt, hè? Maar het is natuurlijk iets dubbel. De basis van het christendom is, God heeft ons het eerst bemind. Ja. Het is vanuit die liefde dat je probeert de andere lief te hebben. Het is vanuit een zich onvoorwaardelijk aanvaard weten dat je de ander ook onvoorwaardelijk kan proberen lief te hebben. Het is een dubbele beweging die niet begint bij jezelf, maar die begint bij God. En dat maakt het niet altijd makkelijk natuurlijk, want soms is God ook lange perioden afwezig in het leven en dat is niet altijd makkelijk. Maar ik zie nog altijd, ja, het is heel raar om te zeggen, maar voor ik hier naar de studio kwam, ben ik me daar een broodje gaan halen in het tankstation hier in Heverlee-Noord. En naast mij staat er een dame die met een vertaal-app duidelijk maakt dat ze van Oekraïne zijn, dat ze op weg zijn naar Frankrijk, bij familie, de vertaling was niet zo duidelijk, en dat ze geen naft meer hadden. Ze hadden geen benzine meer, diesel eigenlijk. Voor mij dat is geen, hoe moet je dat noemen, dat is geen toevalligheid, hè. Ik geloof niet zozeer in toeval. Dat is niet zo toevallig dat die mensen naast mij komen staan, beginnen aan de praten geraken en zeggen, we hebben eigenlijk geen benzine meer, of geen naft meer, of geen diesel meer, om tot zover te geraken. Ze laten mijn paspoorten zien, ze spreken Oekraïens, mijn vertaal-app, Say Hi, herkent ook hun stem, dus dat het Oekraïens is. Oké, goed, wat doe je dan? Oké, goed, laat een keer tanken met u. Betaalt in een naft. Betaalt in een volle tank. Dat zijn dingen die niet zo, hoe moet je dat noemen? Hè? Dat zijn niet toevallige toevalligheden. Dingen gebeuren niet zomaar. Elke mens op uw weg is eigenlijk of kan altijd Christus zijn die je tegenkomt. En dat is de vraag natuurlijk. Hè. Worden wij dikwijls bedrogen? Ja, dat zal wel. Maar als er 10 mensen zijn en er zijn er 9 die bedriegen, is er wel altijd eentje bij die het niet doet. En zelfs diegene die bedriegt, zal het ook wel een of andere reden doen. Dus in die zin denk ik, het treden in de voetsporen van Christus maakt ook dat je met andere ogen naar de werkelijkheid kijkt. En kunt gij je raam opdraaien ook natuurlijk en zeggen van, ja, dat is spijtig voor u dat je van Oekraïne zit en dat u uw voertuig niet verder meer gaat gaan. Hè? Dat is spijtig voor u, maar dat is uw verantwoordelijkheid. Nee, op dat moment wordt die mens mijn verantwoordelijkheid. Zo zie ik dat trouwens. Dat is de manier waarop ik daar naar kijk. En ik denk dat je maar kunt door het feit dat je in de voetsporen van Jezus probeert te stappen. Dat is wat dat volgeling zijn van Jezus wil zeggen. Als je op hem wil gelijken, dan moet je zijn weg stappen.
U zei daarnet, liefde geven, handelen volgens de liefde, vanuit, we kunnen dat als christen vanuit het besef dat we door God volledig aanvaard zijn zoals we zijn. Ik denk dat bijna alle christenen dat zullen onderschrijven in theorie, maar toch worstelen er heel vaak mensen met ook het zich door God bemind weten. Ze weten dat wel, maar ze voelen dat niet per se op die manier. Is er voor u een bepaald moment in uw leven geweest dat u dat echt beginnen beseffen van het is echt zo, ik ben echt bemind door God, of is dat ook een geleidelijk proces geweest?
Dat is natuurlijk iets dat zich op vele niveaus afspeelt. Het is het intellectuele, het weten, het begrijpen, begrijpen wat Paulus schrijft daarover, begrijpen wat het Oude Testament daarover zegt enzovoorts. Maar het is natuurlijk het begrijpen ook op een emotioneel niveau, op een niet-cognitief niveau. Ik herinner mij heel goed toen op een van onze choristers, een van onze koorleden, die prachtig kan zingen, die het liedje zong Hope Awakes in Bethlehem. Toen dat Anouda zong, de tranen stroomden van mijn wangen af. Ik ben geen emotionele mens, maar de manier waarop dat zij dat zong, je voelde Gods liefde als het ware door dat lied. Dus de emotionaliteit speelt daar ook een zeer belangrijke rol in. Het gaat niet alleen over het cognitieve, maar ook de ganse emotie speelt daar een rol. Gans ons gevoelsleven speelt daar een rol in. Dus in die zin is dat iets waarvoor dat je moet proberen niet alleen intellectueel je open te stellen, maar ook op een emotionele manier. Nu, bij mij is dat gekomen eigenlijk zonder dat ik dat gekozen had, maar gewoon door het feit dat die jonge vrouw, die studenten, die Cameroonese studenten, dat zingt op een dusdanig manier die, je kunt dat trouwens nog bekijken, het staat nog altijd op internet, het is ook gezongen geweest tijdens de kerstviering in de coronaperiode, toen dat de bisschop Lode van Ecke de mis kwam opdragen in het Universitair Ziekenhuis in Gent. In die viering is dat ook gezongen geweest. Als je dat intikt, kerstviering UZ Gent, ga je dat nog altijd tegenkomen. De manier waarop dat zij dat zingt, zij zingt aan mijn hart en ziel. Hè. Dat is niet zomaar iemand die een nummer komt opvoeren. Hè. Die zingt aan mijn hart en ziel, die meent dat ook. En dat raakte mij. Niet cognitief, maar op een andere manier, dat raakt mijn hart. En dat zijn dingen waar je in groeit en waar je moet proberen minstens je voor open te stellen. Je kan daar moeilijk forceren, maar je kan er wel voor openstellen. En dan voel je wel hoe diep dat je kan bemind zijn. Maar is dat iedere dag zo? Natuurlijk niet. Er zijn veel dorre dagen natuurlijk ook. Hè.
Ja. Openheid voor het geraakt worden door God, maar ook door God doorheen de andere mensen, zoals je daarnet aanhaalt. Ja, we zijn een beetje afgeweken van mijn initiële vraag. Hoe bent u dan uiteindelijk ertoe gekomen om voor het priesterschap te kiezen?
Ik wou gewoon weten wat de kerk te bieden had. En ik heb naar het bisdom geschreven. En ze hebben gezegd, oké, goed, je komt naar de introductiedag. Ik ben naar de introductiedag geweest en ik ben daar naartoe gegaan. Mijn ouders waren daar zeker geen voorstander van. Hè. Mijn vader was daar radicaal tegen. Jammer genoeg heeft hij maar 2 jaar meer geleefd, maar was er radicaal tegen en mijn moeder heeft dat nu volledig aanvaard, dat is nu de kwestie niet, maar mijn moeder, en ik ben er eigenlijk dankbaar voor, mijn moeder heeft blijven zeggen, dus iedere keer dat ze mij naar het seminarie voerde, tot net voor de poort, zei ze iedere keer tot de diakenwijding, als je hier niet graag meer bent, dan rijden we voort. Ja? Ik denk dat ik haar gelukkig zou gemaakt hebben dat ik gezegd, ja, rij maar voort. Maar ik heb dat niet gezegd. Dus in die zin, ik wou weten van wat heeft die kerk mij te bieden. En ik heb het zeer grote geluk gehad van uitmuntende professoren te hebben op het seminarie. Zowel in Gent als in Leuven. En mensen die u stimuleerden om na te denken, die u uitdaagden, die ervoor zorgden dat je niet in uw eigen vastgeroest manieren van denken, want je mag niet vergeten, jonge mensen vandaag, als ze gelovig zijn, er is een grote kans dat ze, 95% kans, dat ze conservatief tot uiterst conservatief zullen zijn, om zich staande te houden in natuurlijk in een wereld die niet geïnteresseerd is of zelfs vijandig tegenover het geloof. En om dat dan natuurlijk weer een beetje los te maken en soepel te maken, om open te staan voor manieren van kijken die op een positieve manier naar de wereld kijkt, We hadden daar heel goede professoren voor. Peter Schmidt, Jeff de Keyser, Lode Aerts. Waren allemaal mensen, ook mensen die niet veel gekend zijn, waar ik echt genoten heb van die lessen. Hè. En Joris de Jonge zijn lessen, dat waren, ik keek daar naar uit, dat waren heel aangename lessen. Ook het feit dat wij konden studeren hier op Leo XIII Seminarie en aan de universiteit, waar je met jonge mensen samen zat, van toen was dat Brugge en Gent, een paar mensen van Limburg, waar dat je een heel intellectueel stimulerend klimaat had, waar dat wij discuteerden over van alles en nog wat. Soms discussies waarvan dat je denkt, allee, wat voor zin heeft dat nu aan te discussiëren? We hebben nooit nog gediscuteerd over het feit of dat er in de middeleeuwse kelders van de burchten, waar dat er een slotgracht rond was, wat er in die kelders nu water zou gestaan hebben of niet. Dus kun je inbeelden hoe de discussie voor de discussie werd gevoerd. Gewoon het plezier van het discussiëren en het intellectueel stimulerende klimaat.
Ja, dus globaal heel goede herinneringen aan uw seminarietijd.
Mijn seminarietijd was de meest fantastische. Het was de gelukkigste jaren van mijn leven, dat moet ik eerlijk zeggen. Zowel op de Reep in Gent als op Leo XIII, dat waren de gelukkigste jaren van mijn leven, moet ik eerlijk zeggen. Je had maar één ding te doen, hè, was te studeren. Voor de rest moest je van niks iets aantrekken.
Ja. Ja, want ja, u zegt, ik wilde graag weten wat die kerk te bieden had. Maar ja, natuurlijk kan je ook altijd theologie studeren of filosofie studeren om het intellect uit te dagen. Maar de keuze voor priester is dan toch nog altijd een radicalere keuze. Waarom u daar uiteindelijk voor gekozen hebt, is me nog altijd...
Maar misschien heeft dat gewoon... Ja, voor mij is dat misschien ook niet helemaal duidelijk, hè, waarom ik daarvoor gekozen heb. Maar misschien heeft dat ook te maken met die radicaliteit van met die puberteit. Zo alles of niks, hè. Dus... Van het ene uiterste naar het andere uiterste gaan. Ja. Dat, misschien is dat, heeft dat daarmee te maken. Dat zou ook wel kunnen. Ik denk dat je daar veel redenen voor kunt opsommen. Laat er een psychiater oplossen en die gaat andere redenen vinden. Maar ik maak me daar niet te veel zorgen over. Voor mij is dat een organisch, evolutief proces geweest dat, dat uiteindelijk een goede afloop gekend heeft. Tot hiertoe, toch bijna 30 jaar al. Hè.
Ja. U haalt al aan de interessante professoren en lesgevers die u gehad heeft in het seminarie. Zijn er ook daarbuiten, buiten dan de docenten, nog bepaalde mensen waar u aan denkt die een bijzondere invloed hebben gehad of hebben op uw leven?
Wel, er zijn een aantal mensen geweest die daar een invloed gehad hebben. Gewoon de manier waarop dat mijn grootmoeder, zonder daar expliciet over te spreken, gewoon haar leven, dat was niet om terug te keren, maar nog een keer opnieuw te doen. Ze heeft heel veel pijn en verdriet gehad. Maar de manier waarop dat ze als een gelovige daar kon naar kijken en dat kon dragen, zonder daarover te spreken, maar je zag hoe dat zij dat beleefde. Dat is iemand waar je naar kijkt. Mijn eigen dorpspastoor, die in de ogen van heel veel mensen, dat was niet een ideale pastoor, absoluut niet. Integendeel zelfs, maar die had iets... toch die een uitstraling gaf, die toch iets opriep, denk ik. Tijdens die puberteit, die heel moeilijke puberteit, een priester die, waar ik eigenlijk geen hoge pet van op had, maar die er toch voor gezorgd heeft dat ik niet compleet in de rats geraakt in de maniora, en die me toch een beetje de hand boven het hoofd gehouden heeft om te zorgen dat ik toch, zonder veel oponthoud, mijn maniora heb doorgesparteld. Dat zijn allemaal mensen, een paar paters kapucijnen, die zonder dat zij grote dingen deden, we denken altijd dat moeten dan heel grote figuren zijn, maar nee, dat zijn kleine mensen die kleine wegwijzers zijn op je levensweg, waar je toch misschien iets van oppikt. Of sommige mensen zijn een voorbeeld door juist te laten zien hoe het niet moet. Dat kan ook natuurlijk, hè. Vandaar dat ik zeg dat iedere mens is een voorbeeld. Sommigen van hoe het moet, anderen hoe het niet moet. Maar in die zin zijn er heel wat mensen die op een specifieke manier, heel kleine manier soms, daartoe bijgedragen hebben. Maar om te zeggen, ik heb die of die tegenkomen die zo'n impact gehad heeft op mijn leven, nee. Ja. Dat ben ik niet, dat kan ik niet zeggen.
Maar u zei ook al, toeval bestaat niet. En ook al die mensen die u dan bent tegengekomen, of uw pad, die hebben misschien hun bedoeling dan gehad, als u terugblikt zo.
Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat wel. Ik denk dat er op een of andere manier... Je kunt er natuurlijk over discussiëren. Dan kun je zeggen, ja, toeval, dat is... Wat is toeval eigenlijk? Maar ik merk ook vandaag... doet op een moment uw beurs open om iemand te helpen. De dag nadien is er iemand anders die zegt, hier is zoveel geld om goede werken te doen. Ik vind dat altijd zoiets heel eigenaardig, dat dat toch op een of andere manier met elkaar overeenkomt. Ik noem dat niet toevallige toevalligheden. Mm-hmm. Dat is mijn definitie daarvan.
En mogen we dat dan interpreteren als een soort vertrouwen in de voorzienigheid?
Dat heb ik zeker. Dat is het vertrouwen in de voorzienigheid. Soms engageer ik mij voor dingen waarvan ik op dat moment absoluut niet weet of dat eigenlijk wel mogelijk is. Maar waarvan dat ik denk, en dat is de vraag die ik mij altijd stel. Een van onze artsen in het ziekenhuis heeft me ooit van op een congres zoiets, of ergens dat ze daar gevonden had in de winkel, zo die post-itjes waar dat op staat, would Jesus do it? Hè? En zat me daar mee. En dan, ik dacht, maar eigenlijk is dat wel de juiste vraag. Bij alles wat we tegenkomen, dat is de vraag, would Jesus do it? Maar misschien is het nog meer de vraag, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen in deze situatie? Would Jesus do it? Dat wil zeggen, ja, moet het nu wel doen of niet doen? Maar de vraag is van, wat zou Jezus doen in deze situatie? Aan de hand van het evangelie. En vandaar dat ik soms vele dingen niet begrijp, dat men daar niet op reageert. Als je het evangelie leest, dan weet je toch wat je moet doen. Om te even welke verantwoordelijkheid je hebt in de kerk, dan weet je direct wat je moet doen eigenlijk. Je moet er niet veel over nadenken. En soms moet je niet te veel over de consequenties nadenken, anders doe je niks meer. Hè.
Ik ga er even tussenuit met een eerste stuk muziek. Ik zou het dadelijk willen hebben over uw dienstwerk als almoezenier, in het bijzonder in het ziekenhuis.
Declare that he is come, virgin.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Bert van der Hagen, hoofdaalmoezenier van het UZ Gent en ook van de internationale studenten. Zou u een beetje willen vertellen over wat de belangrijkste verantwoordelijkheden zijn van een aalmoezenier, zowel in het ziekenhuis als in de studentenpastoraal?
Als we beginnen met het ziekenhuis, ja, op de eerste plaats het meest voor de hand liggende, dat is ervoor zorgen dat er iemand aanwezig is in het ziekenhuis, waar men beroep kan op doen. We zijn in dienst met 3 personen. Wij zorgen ervoor dat mensen die beroep op ons willen doen, dat er iemand is, 24 op 24, 7 op 7, dag en nacht is er iemand aanwezig. Ik woon ook in het ziekenhuis. En waar men onmiddellijk aan denkt, zijn natuurlijk de gebeden, rituelen die te maken hebben met het einde van het leven en met, ja, met datgene wat dat men associeert met typisch een ziekenhuis. Daarnaast zijn natuurlijk de gesprekken met mensen van bijzonder groot belang. Wij zijn in dienst ten behoeve van patiënten en personeel, dus personeel is ook bij ons welkom. En ik moet eerlijk zeggen, daar kruipt wel heel veel tijd in personeel. Hè. Er is natuurlijk heel veel rond welzijn van personeelsleden, maar er zijn bepaalde zaken die bijvoorbeeld personeelsleden niet graag aan mensen die toch in de officiële instanties van het ziekenhuis zitten, om hen daar iets gaan over te vertellen. En die dan liever confidentieel iets willen vertellen. Dat kunnen verpleegkundigen zijn, dat kunnen mensen zijn van de infrastructuur, dat kunnen artsen zijn, dat kunnen professoren zijn, dat kan om het even wie zijn. Voor de rest kan ik u moeilijk eigenlijk zeggen wat dat eigenlijk juist inhoudt. Ik zeg soms een beetje aan lachen, alle ziekenhuizen zijn bezig met accreditering of hebben hun accreditering behaald. GCI of NIAS, Qualicorn nu op deze moment, Cumentum. Soms definieer ik wat doet een almoezenier. Een almoezenier doet alles wat dat niet in NIAS beschreven is. Hè. Wat dat niet officieel beschreven is, wat dat er moet gebeuren. En dat kan dus van alles en nog wat zijn. Om u een voorbeeld te geven, op een vrijdagavond, een paar weken geleden, belt de sociale dienst. Kijk, die mama moet met haar kindje het ziekenhuis vanavond verlaten. Zij moet naar huis. Ze wonen in de buurt van De Haan. We kunnen geen vervoer meer regelen. En trouwens, het is financieel ook wel lastig voor die mensen om vervoer te moeten betalen. Ze hebben het financieel niet breed. Zijn asielzoekers. Kunt je die mensen naar huis voeren? Ja, dan zeg ik, oké, goed, ja, overdag gaat dat niet. Dat is ook een beetje te dangereus, maar oké, goed, vanavond om 9 uur zal ik die naar huis voeren. Ja, staat dat in mijn taakbeschrijving? Nee, dat staat daar niet in. Maar dat is weer terugkerende op, wat zou Jezus doen? Ja? Jezus kunt op 2 manieren reageren. Je kunt zeggen, sorry, maar dat is mijn werk niet. Hè? Er bestaan ambulancediensten daarvoor die vervoer doen. Hè? Maar goed, dat kindje van 2 jaar en zijn mama, die daar samen verblijven in het ziekenhuis, moeten naar huis. De treinen rijden niet meer. Kunnen dat ook niet betalen. Dat gaat ook een hele rit zijn onder de baan. Oké, goed. Wat gaan we doen? Dus dat soort van zaken. Ja, ik zeg altijd onze sociale dienst en verpleegkundigen en artsen. Nee, heb je, ja, kunnen krijgen. Hè? Dus dat we zeggen, vraag maar en we gaan wel kijken wat het geeft. Hè? Dat kan van alles en nog wat zijn. Je kan er oneindig veel voorbeelden van geven wat dat kan betekenen. Ik heb ooit om 3 uur 's nachts kriek gaan zoeken voor een stervende patiënt die besliste om geen nierdialyse meer te hebben en die graag een kriek zou gedronken hebben. Om 3 uur 's nachts vindt een kriek. Hè. Dat was toen in de tijd toen de nachtwinkels nog niet zo opkwamen, als die er niet waren. Vind dat maar een kriek. Hè. Ik ga je niet zeggen waar ik die kriek gehaald heb, want dat zou te veel tot de verbeelding wekken. Maar dat soort van dingen, dat zijn de dingen die je doet, waar je zegt van, wat is nu belangrijk? Wat zou Jezus doen in deze situatie? Wat zou hij doen? En hoeveel zou hij ervoor over hebben om dat gedaan te krijgen? Ja. Er is nog een groot verschil tussen wanneer het specifiek gaat over levensbeschouwelijke kwesties, en het gewoon als mens daar aanwezig te zijn als priester in een seculier milieu. Ja. Ik ben ook lid van het ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis Gent en van de UGent. En je bent daar vanuit je eigen achtergrond, maar er wordt niet verondersteld dat je daar een prik geeft als er een thema aan bod komt, maar je veronderstelt van je kennis van zaken te hebben en op die manier te interveneren. Maar je voelt wel dat er andere klemtonen worden gelegd als er bepaalde thema's ter sprake komen, maar het voornaamste is natuurlijk dat je daar bent met kennis van zaken en vanuit je eigen achtergrond. Je kunt die achtergrond nooit wegcijferen, dat gaat niet.
Ja. Maar u lijkt me ook niet de persoonlijkheid dat er moeite mee heeft om gewoon zichzelf te zijn ook qua...
Nee, ik denk dat dat een van de dingen is die veel katholieke pastoren is. Ook in, zelfs in katholieke instellingen, ze gaan zichzelf al van bij het begin in de hoek gaan plaatsen en dan moeten ze vechten om uit die hoek te komen. Maar je moet in je eigenheid gaan durven staan en vinden. Allee, ik bedoel, een ziekenhuis dat alleen bezig is met organen, dat is een ziekenhuis dat met een gevaarlijk iets bezig is. Hè? Want hè, we hebben onlangs, dankzij onze gedelegeerd bestuurder, een ganse voormiddag nagedacht over spiritualiteit in de organisatie van de zorg. Waarom? Omdat een mens niet te reduceren is tot zijn orgaan. Hè? Vandaar de boutade van, met mijn nieren gaat het goed, maar met mij niet. Ja? Ik ben meer dan mijn nieren, ik ben meer dan mijn lever, ik ben meer dan mijn hart. En waarom zouden we alleen maar mogen spreken over de zin van het leven en de totaliteit van de menselijke persoon op het einde van het leven? Want volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie van palliatieve zorg heeft 4 pijlers, en een van die pijlers is spiritualiteit. Waarom is alleen op het einde van het leven spiritualiteit van belang? Waarom is dat in de rest van het leven niet van belang? Waarom zou dat niet op de rest van het leven van belang zijn? En we merken in het ziekenhuis dat dat wel degelijk van belang is, hoe meer dat de grote narratieven, de grote verhalen, whatever dat die verhalen mogen zijn van het christendom of van het sociaaldemocratie of van whatever dat het mag zijn, hoe meer dat verdampt, hoe meer dat er nood komt voor mensen om aan zingeving te doen. Maar nu moeten ze dat allemaal samen zelf zitten te bricoleren en dan zie je heel eigenaardige kwesties waarin dat ze merken dat in hun leven, wanneer dat het gaat stormen, dat ze niks hebben om zich aan vast te houden. Met de eerste bries liggen ze al op de grond. Hè? En het is eigenlijk een... Het is het verhaal van de storm op het meer, waarin dat er niemand is die zegt, pak mijn hand en ik ga je recht trekken. Hè? Mm-hmm. Er is niemand, want we moeten het zelf doen. En de zwembandjes die zijn heel vaak niet voorradig, want in de rest van zijn leven heeft men er eigenlijk niks mee gedaan. Maar dat het zo belangrijk is van een eigen spiritualiteit te hebben, en ik vind nog altijd... Ja, de joodschristelijke traditie, wat zij te bieden heeft, maakt dat je een sterke ruggengraat kunt hebben, die sterke spiritualiteit kan hebben, die je door het leven kan loodsen en zorgt als het stormt dat je toch staande blijft. Heel veel mensen hebben dat niet, ja, verliezen zich in allerlei zaken, die kunnen hun, maar op het moment dat gaat stormen, en in ieder mens zijn leven gaat het wel eens stormen, ja, als er dan niks is om je aan vast te houden, dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk, hè.
Maar ik ga ervan uit dat u in het ziekenhuis toch ook vaak geconfronteerd wordt met mensen die zich in zo'n storm bevinden, mm-hmm, en dan niet direct handvaten hebben. Mm-hmm. Hoe praat je als priester in de spiritualiteit die u zelf heeft? Hoe brengt u dat binnen bij mensen die daar misschien ook naar op zoek zijn?
Op de eerste plaats door datgene te doen wat het allermoeilijkste is. Dat is te luisteren. Ik moet eerlijk zeggen, dat blijft nog altijd het meest moeilijke van allemaal. We hebben zoveel neigingen. Van zodra dat we mensen zien, dan zijn we al bezig er oordelen over te vellen. Maar daar denk ik van ons verpleegkundige, onze artsen, eigenlijk zo weinig mogelijk van onze patiënten wil weten. Als ik gevraagd word bij een patiënt, ik wil er eigenlijk niks van weten. Want van zodra dat iemand iets zegt, is een lastige. Ga je al binnen met ogen van... Die dag gaat bevestigen dat het een lastige is. Ik wil mensen onbevooroordeeld kunnen beluisteren en echt proberen te luisteren, ook wat er tussen de regels wordt gezegd, om te horen, wat is hier nu op dit moment de nood? En dan in een tweede instantie verwacht men natuurlijk ook dat je iets terugzegt, hè? Dat je iets betekent voor hen. En heel vaak gaat dat over het getuigende natuurlijk. Hè? Is het... een getuigende manier van spreken, is het een advies geven om te zeggen van kijk, mensen in een gelijkaardige situatie heb ik dit zien doen en dat bleek te helpen. Of op die manieren te bekijken en dat bleek te helpen. Ik herinner mij nog, soms krijg je een kaartje van iemand. Iemand schreef mij ooit een kaartje, ik wist zelfs niet meer wie dat was. En dat ging over haar kind dat stierf op intensieve zorgen. En die mevrouw was mij dankbaar voor één zin. Voor één zin. Dat was de zin die ze toch schreef op dat kaartje. Ze zei, ik ga u nooit genoeg kunnen bedanken. Ik was zeer terughoudend om mijn kind, die op intensieve zorgen aan het sterven was, nu dat kindje van een paar jaar oud was. Ik durfde haar niet aanraken. En jij hebt gezegd, pak haar toch maar vast. Het is de laatste keer dat je haar kan vastpakken dat ze in leven is. En ik heb dat gedaan, zegt ze, en daarvoor ben ik u zo dankbaar dat je dat gezegd hebt. Dus voor die madame, ben ik, dat moest niet van te zetten, de man die dat gezegd heeft. Is dat iets heel christelijks? Dat is iets heel menselijks. Maar de kwestie is dat je er wel moet zijn. Ja? Vandaar dat ik dat zo belangrijk ben, vind die 24 of 24, die 7 op 7. Ik vind dat extreem belangrijk. Zo van, God is er voor u, en wel dat grondpersoneel moet er dan ook zijn, hè? Wij zijn het grondpersoneel, maar als het grondpersoneel alleen maar van 9 tot 5 werd, dan vind ik dat toch maar een rare vorm van pastoraat. En dat maakt het soms wel moeilijk. In de discussies ook, met zichzelf bewijzen. Er is een gans debat bezig over op welke manier bewijs je jezelf in een ziekenhuis als pastorale dienst. Als pastoor is dat door zoveel mogelijk te doen wat dat de anderen doen, hè, een TPD schrijven, het elektronisch patiëntendossier, ja of nee. Er is een hele discussie over. Ik ben nog altijd van oordeel, als je in je eigen sterkte gaat staan, dat allemaal niet nodig is, dat mensen dat eigenlijk ook van ons niet verwachten, en eerder verwachten dat wat ze tegen ons zeggen, dat niet ergens anders opgeschreven wordt en door anderen wordt gelezen. Ik denk dat we dat niet moeten doen, maar er is een hele tendens die dat op een andere manier ziet. Natuurlijk, mijn model is ook helemaal anders. En mijn model voor mij de pastoraal meest vruchtbare uren, dat zijn de avonduren en de weekenduren natuurlijk. Hè. Een ziekenhuis is een enorme machine die om 8 uur 's morgens optrekt naar 230 per uur. En die s'avonds na 6, 7 uur naar 70 per uur. Dus wanneer is het meest interessante moment voor de pastoraal? Is natuurlijk niet op het moment dat iedereen moet rondgereden worden om foto's te laten maken en onderzoeken te laten ondergaan. Op momenten dat mensen niks te doen hebben, hè. In de avonduren, in de nacht, in het weekend. Ja.
En voor die mensen bent u dan ook altijd beschikbaar?
Niet alleen ik, hè. Mijn collega's zijn daar ook natuurlijk. Ja. Hè. Dus iedereen heeft een wachtsysteem dat ervoor zorgt dat altijd effectief kan gegarandeerd worden. Soms kan het zijn dat je een keer een uur moet wachten, dat is juist. Maar normaal gezien moet dat wel zo functioneren.
Ik kan me inbeelden, ja, intussen bent u al wel ervaren in het vak, om zo te zeggen. U woont al sinds 1996, denk ik, in het universitair ziekenhuis. U wordt met veel lijden geconfronteerd iedere dag. Is dat iets dat wendt? Want ik kan me inbeelden, als u daar in het begin ingesmeten werd, dat toch wel niet zo evident was.
Na de eerste wachtdienst die ik gedaan heb in 1996, toen dacht ik van, nee, dit doe ik niet. Ik ga naar de bisschop teruggaan en ik ga hem zeggen, je kunt dat zelf gaan doen, maar ik doe dat niet meer. Mijn collega's hebben mij toen een beetje getemperd en gezegd, oké, goed, dat gaat wel wennen enzovoorts. Wendt dat lijden voor een stuk wel. Maar aan de andere kant, kinderen zien sterven, jonge mensen, dat wendt niet. En wat ik wel gemerkt heb door het feit dat mijn zus ernstig ziek is, dat me heel erg raakt, heb ik toch gemerkt dat die 26 jaar dat ik er nu ben, dat die niet zomaar ongestraft voorbij gegaan zijn. Ik voel dat er heel veel verdriet in mij zit. Dat zich geaccumuleerd. Ik vergelijk dat een beetje met een stuwmeer. Zo. En nu voel ik dat heel scherp, omwille van de confrontatie van het lijden van mijn zus. En ik voel dat daar wel zit te duwen. En dat steekt wel. Dus in die zin is dat niet ongemerkt of ongestraft voorbij gegaan. Is dat een tol die je moet betalen? Waarschijnlijk wel. Maar zoveel artsen en zoveel verpleegkundigen hebben dat ook allemaal. Hè? Ik bedoel, dat is een beetje het eigene om in die omgeving te werken. En denken dat je dat je daar zomaar kunt van afkomen en dingen iedere avond kunt afdouchen, dat is niet zo. Maar ik zou het ook niet anders willen. Ook al is dat de tol die je moet nu betalen. Absoluut niet.
Ja. Op een manier is dat ook wel wat zou Jezus doen, hè? Dat mm-hmm. de lijden van de medemens meedragen. Mm-hmm. Ja.
Maar goed, als hij voor Golgotha staat, zegt hij ook niet, oh sorry, ik heb me bedacht, ik kan een andere weg opgaan, hè? En ik wil mezelf niet met Jezus vergelijken op dat vlak, maar dit is de consequentie van het liefhebben. Hè? Liefhebben betekent niet hippie-poera. Liefhebben doet ook pijn. Hè? En ik heb het over agape en niet over een andere vorm van liefhebben. Hè? Liefhebben, we hebben altijd voor liefhebben hebben wij maar één woord. Hè? Mensen houden van, hè? Zouden van ijscream en zouden van hun konijn en zouden van hun man en zouden van hun vrouw en zouden van God. Wat is allemaal houden van? Terwijl in het Grieks zijn er heel veel woorden... storge, om te zeggen van, ik heb een zekere affectie voor iets. Er is de philia, de vriendschap, er is de eros, er is de erotische liefde, maar de agape, of de agape, die, ja, dat is de zichzelfgevende liefde tot bloei doen komen, of voor het belang van de ander. En dat is natuurlijk een liefde die offers vraagt, maar die de meest zinvolle manier van leven natuurlijk is. Zoals ik het zie trouwens. Dat is, allez, zoals ik het zie hoor.
Als ik het goed begrijp, heeft u eigenlijk meer dan de gemiddelde pastoor tegenwoordig echt zo contact met de mensen. Hè? U staat echt dagelijks in de concrete pastoraal, om zo te zeggen.
Mm-hmm. Maar ik denk dat dat het grote verschil is met parochiewerk, categoriale pastoraal. Ik ken daar niks van. Ik sta er altijd versteld van welke paparasserij dat erbij komt. Sinds dat ik al moest dier ben voor de internationale studenten, af en toe zijn er huwelijken. Ik vergeet constant, iedere keer vergeet ik dat er een administratief gedeelte moet in orde gebracht worden, een pastoraal gedeelte. Dan denk ik van, maar wie heeft dat hier eigenlijk allemaal uitgevonden, die vragen? Dan zie je die, ook bij de dopen, hè, ik erger mij daar mateloos aan, dat je een heleboel papieren moet zitten in te vullen naast het doopregister, wat aan mij het evidente lijkt. Hè, ja, de ouders Peter en Meter tekenen, wat is nu het probleem? Ze hebben het toch getekend? Dat weten ze toch tenminste dat het erin staat. Nee, een ganse boel papieren moeten ook getekend zijn om volgens de privacyrichtlijnen in orde te zijn. Dan denk ik van, ja, als je daar veel met je dag mee bezig bent, met vergaderingen om je zaak draaiende te houden of met vrijwilligers te werken, dan prijs ik mij gelukkig dat Monsignor Luisterman in der tijd mij tegen mijn goesting in TUZ Gent benoemd heeft. Dat was voor mij toch... ik prijs mij zalig dat ik daar mag zijn. Omdat ik juist al die administratie, al dat georganiseerd niet heb. Ik had mij veel meer met de essentie van de zaak bezighouden. En ik hoef me niet af te vragen, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Hè? Ik heb hier vandaag nog geen mens gezien of gehoord. Dat is absoluut niet. Soms heb ik wel eens... De neiging om te zeggen, allee, laat me nu een keer 5 minuten gerust. Hè. Ik zou een keer 5 minuten gerust gelaten willen worden. Dus in die zin, ja, categoriale pastoraal is toch wel een verschil met territoriale pastoraal.
Maar u bent daar blij mee, met de verschillen?
Ik ben blij mee dat Monsignor Luisterman mij een benoeming gegeven heeft die ik niet wou hebben in 1996. Maar in 2022 ben ik toch zeer blij dat ik die heb.
Hoe ziet de gemiddelde dag eruit voor u? Het is moeilijk te zeggen, hè, op basis van wat u tot nu toe verteld heeft, omdat de vraag, ja, het hangt altijd af van wat er gebeurt natuurlijk. Maar is er voor u toch bepaalde vaste elementen in de structuur van uw dag?
Er zijn 2 vaste elementen. Om 7:30, ik sta op normaal gezien om 6:00. Sinds mijn zus ziek is, ja, slaap is niet altijd mijn sterkste kant geweest. En normaal sta ik op om 6:00, maar de laatste tijd ja, ben ik altijd al 3:30, 4:00 wakker. Maar er is een vast moment, 7:30, dan ga ik me wassen. En om 8:00 vier ik Eucharistie. En de rest van de dag, dat gaan we dat wel zien. Er zijn heel wat vergaderingen, ook ethisch comité. Ik zit in raden van bestuur van AZ Sint-Lucas in Gent. Carus, psychiatrisch ziekenhuis, algemene vergaderingen van woonzorgcentra, van raden van bestuur van woonzorgcentra. Dat zit er allemaal natuurlijk vast in verbonden. Maar de rest van de dag kan ik allerlei dingen plannen, maar het kan ook zijn dat helemaal een andere weg. Soms denk ik van, ik ga naar daar, naar die patiënt, of ik ga bij die arts eens gaan horen wat het zit. De campus is zeer groot, tegen dat ik daar ben, heb ik al 4, 5 mensen tegengekomen en heb ik altijd om iets anders weer te doen. Dus in die zin ben ik niet de meester over mijn eigen agenda.
We hebben het nu vooral over het ziekenhuis gehad. Ik denk dat dat ook wel echt uw hoofdbezigheid is. U bent daarnaast ook almozenier voor de internationale studenten. Wat houdt dat precies in?
Wel, in Gent had je een werking voor internationale studenten die door mijn voorganger, Caroline de Gentin, is opgericht geweest, die de nood gezien heeft in de jaren 70 al van de internationale studenten die geen woning vonden enzovoort, die een hele werking heeft opgestart. De man is dan overleden. Ik had dan het bisdom gemeld van, ja, gaat dat toch niet laten verloren gaan, dat is mooi werk. En dan het bisdom, dat is natuurlijk het gevaar in de kerk. Als je iets zegt van, hey, pas op, dat mag niet verloren gaan, dan zeggen ze, wel, doe jij dat dan voort. Hè? Dus ik heb dat dan wel verder gedaan. Ik moet zeggen, ik ben daar zeer dankbaar voor. Dat zijn eigenlijk drie componenten. Hè. Ik ben zowel almozief voor de internationale student, dat we zeggen, om te even welke student. Hè. Toen kreeg je juist een sms. Dat is van een Chinese student die in de pinari is geraakt en die ik geholpen heb om ergens anders op een kot te geraken en weg van haar collega's op het kot waar ze zat. En die daar zeer dankbaar voor is en zo. Die van kerk niks weet als je een foto toont van de paus, die dan nog nooit, die gewoon niet weet wie is die man. Dan weet ik niet wie dat die man is. Dus mensen komen uit China, hè. Dat is een andere cultuur dan die van ons. Dus internationale studenten, van welke overtuiging dat ze ook mogen zijn. Met het begin van de coronacrisis hebben we heel veel hulp georganiseerd, voedselhulp voor internationale studenten. We hebben niet gevraagd wie is katholiek of niet katholiek, dat was voor iedereen. Dat is het eerste aspect. Tweede aspect is de OBSG, Onthaal Buitenlandse Studenten Gent, of Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent. Dat zijn een aantal huizen, dat is een complex waar studenten, internationale studenten gehuisvest zijn. Dat is in samenwerking met de VLIR. En dat studenten uit bepaalde landen die daar kunnen aan een gereduceerd tarief verblijven, een zekere werking die eraan verbonden is, er ook een zaal aan verbonden, en dat is een zeer goede werking die daar is. En dan heb je ook de International Roman Catholic Community, dat is dus de katholieke poot die eraan verbonden is. Wij behoren tot de parochie Gent-Zuid, we zijn daar ingekanteld, we hebben... Onze kerk is de Christus Koninkerk en iedere zondag om 11:30 hebben we eucharistieviering. Maar dat is natuurlijk ja, op een andere manier vieren dan de typisch Vlaamse manier van vieren. Hè. Dat is zeer levendig. De viering is nooit op een... Het duurt langer dan een uur en een half. Ja. Dus ik nodig ook altijd Afrikaanse priesters uit Leuven uit. Ik ga één keer in de maand voor... Andere keren concelebreer ik en laat ik een Afrikaanse priester, meestal zijn Afrikaanse priesters of een keer iemand uit de Filipijnen, laat ik voorgaan. Zodat de band met de gemeenschap ook, dat mensen ook zien, er zijn ook heel wat Afrikanen die daar lid zijn van die gemeenschap. Maar de manier van zang, ik haal daar heel veel uit voor mijn eigen spiritualiteit. De manier waarop de tussenzang soms gezongen wordt, door het... de melodie en de manier van zingen en de intensiteit, dat raakt mij en dat geeft mij voedsel voor een... Dat geeft mij echt voedsel. En dat is het grote verschil met onze manier van vieren, die zeer celebraal is en die, laat ons eerlijk zeggen, als wij een liedje zingen, als dat nu een begrafenis is of een trouw, dat is altijd diezelfde tristige... Spijt mij voor diegenen die liedjes gecomponeerd hebben, maar dat blijft toch altijd iets tristigs hebben. Ja? Terwijl laat Afrikanen een gewone zang toezingen en laat een trommel en een drum en een gitaar en een keyboard gebruiken, dat is nog altijd zangtoes, maar dat is helemaal anders. En dat geeft leven en dat doet u leven. En dat brengt, ja, dat brengt spiritualiteit... Ja, dat raakt een tonaliteit die wij in onze liturgie eigenlijk niet hebben. Of dat ik toch niet ervaar. Dus ik ben daar zeer dankbaar voor dat ik dat mag doen. Aan de andere kant natuurlijk leert je ook veel van de problemen van die studenten kennen. Hè. Diegenen die een beurs hebben, oké, goed, die gaan dat wel makkelijk in hun tijd daar kunnen spenderen. Hangt ervan af hoe groot dat die beurs is. Hè. Bijvoorbeeld de Pakistanse studenten hebben iets van €1.000 per maand. Als je daarvan je gezin meegebracht hebt, om met €1.000 per maand te leven, dat is niet zo simpel. Met corona hebben we ook gezien dat heel veel studenten echt zwaar in de problemen kwamen. Hè. Vandaar dat we ook voedselhulp zijn gaan beginnen organiseren voor studenten op het hoogtepunt. Hebben we heel veel hulp moeten geven, ook voor het betalen van hun kot en dergelijke meer. Dus dat is... Corona heeft veel dingen blootgelegd. Hè. Op een bepaald moment, hè, bijvoorbeeld Afrikanen zeggen altijd als je vraagt hoe gaat het met jou, ze zeggen altijd fine. Maar op de duur ben ik gaan vragen, zei, wat is het? African fine? Or, ze noemen mij Father Bert, hè? Father Bert, hè? Father Bert. En dan zei ik, ja, maar wat voor het van fine is het? African fine? Of Father Bert fine? Dus Father Bert fine, dat we zijn echt goed. African fine, dat kan zijn, ik ben op 5 seconden van mijn dood, maar ik ben nog altijd fine. Hè? Ik ben nog altijd oké. Okay. Ze zijn altijd oké. Okay. En ik heb dan op een bepaald moment ook gaan bij hen op hun kot gegaan. En zei, maar je bent oké, okay, maar je hebt je job verloren. Want de restaurants zijn toe, je werkt in het restaurant. Vanuit Afrika komt er niks. Van wat leeft jij hier nu eigenlijk? Mag ik je frigo zien? En daar zat dan niks meer in, hè? Een halve zak rijst, dat was al. En dan noemde jij fine. Ah ja, fine, ja. Dus in die zin, ik heb daar heel veel geleerd over hoe sterk Afrikanen zijn bijvoorbeeld. Hè. Die gasten die gaan fulltime naar school, naar de universiteit, studeren burgerlijk ingenieur enzovoort, en die gaan nog een keer fulltime gaan werken om alles op te brengen in hun kot en om een keer geld terug te sturen naar huis. Hè. Dus ik denk dat we ons dat niet kunnen voorstellen hoe hard dat die mensen eigenlijk afzien, hè. En ook het werk doen dat heel veel Vlamingen niet meer willen doen. Zeer hard werk, fysiek hard werk. Dus in die zin heb ik van hen heel veel geleerd. Dus dat is een beetje de drieluik, OBSG, de Internationale Studenten en de Internationale Rooms-Katholieke Gemeenschap, waar ik zeer veel mag van ontvangen en waar ik heel veel van leer. Hè.
Denk u ons een inkijk te geven in uw zeer interessante leven? Ik denk dat er weinig priesters zijn die zo'n reden waaier eigenlijk, ja, aan verschillende culturen en contacten en ook bevolkingslagen tegenkomt. Hè? Want in het ziekenhuis kom je alle soorten mensen tegen. Dan in de internationale parochie komt u mensen van over heel de wereld tegen. Het is eigenlijk toch ook wel een geprivilegeerde plaats, denk ik, hè, om als priester te mogen werken.
Well, ik wou daar niet naartoe. Ik heb dat niks van die dingen zelf gekozen. En toch waren het de beste keuzes. Ja. Soms denk je van, alleen datgene wat ik zelf kies, dat kan goed zijn. Nee, dit is gekozen voor mij. En het waren goede keuzes. Dat wil niet zeggen dat het altijd op die manier zal aflopen. Hè? Maar voor mij is dat in ieder geval goede keuzes geweest. De keuze die Monsignor Luisterman in de tijd gemaakt heeft, was een goede keuze. Ook al hield ik er niet van toen, maar het bleek toch de juiste te zijn.
In het begin van ons gesprek zei u dat u u in uw leven laat leiden in het maken van keuzes of beslissingen door de vraag, wat zou Jezus doen? Hoe herkent u de stem van Jezus in uw dagelijkse leven? En hoe ziet uw gebedsleven eruit?
Hoe herkent je de stem van Jezus? Ik probeer elke mens die hiermee geconfronteerd wordt te zien op de eerste plaats als mijn broer en mijn zus in Christus en eigenlijk als Christus zelf die zich aanbiedt. In welke vorm ook. En dat moet niet zijn dat ik die sympathiek vind of aangenaam vind. Soms is dat op manieren die ik zelfs, waar ik een beetje weerzin van heb. Hè. Soms, Jezus kan heel erg stinken bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen, landlopers, bedelaars, die effectief stinken omdat ze al dagen zich niet kunnen wassen hebben of niet willen wassen hebben. Whatever dat is. Dus in die zin probeer ik zo naar de mensen te kijken. Dat is op de eerste plaats. Het gaat over een manier van kijken naar de werkelijkheid. En het is eigenlijk proberen kijken met Gods ogen naar de mens. En dat betekent dat die ander mijn broer of mijn zus in Christus is. En ik daar ook een verantwoordelijkheid voor heb. Misschien kun je denken van, ja, maar op die manier ga je dat wel overspannen geraken. Pff, niet per definitie. Maar het maakt wel dat je je verantwoordelijk voelt. Hè. Ik ga mij niet zien voorbij gaan aan mensen die ik zie bijvoorbeeld kijken van in het ziekenhuis, waar moeten we hier zijn? Kan ik u helpen? Zijn ze de weg aan het zoeken? Ja, dat is een groot ziekenhuis. Ik kan me dat inbeelden. Hè. Ik zie de zondagnamiddag mensen bij ons in het ziekenhuis rondlopen, gewoon omdat ze de maandag op consultatie moeten komen en ze komen al een keer verkennen waar ze moeten zijn. De ander met de ogen van God bekijken. Dat is een oefening die je moet proberen te doen, elke dag opnieuw. En dat is niet evident. En dat geeft je een verantwoordelijkheid. Wat betreft mijn gebedsleven, ik vind het bijzonder belangrijk van iedere dag. Ik sta iedere dag op en te zeggen, God, dank u dat ik leef. En meestal zeg ik, ik heb weer niet genoeg geslapen. Ja. Ik vind het belangrijk van elke dag Eucharistie te vieren. Ook al zijn er heel veel dagen dat dat weinig, zou ik zeggen, enthousiasme is. Maar het is wel belangrijk van die regelmaat te hebben, van die Eucharistie te vieren. Ik vind dat wel heel belangrijk. Omdat het toch het meest intieme contact is met God die we hebben. En dan als ik 's avonds ga slapen, dan overloop ik mijn dag en dan zeg ik van, oké, ik leg hem terug in uw handen, God. Dat kan lang duren, maar dat kan ook heel kort zijn. Dat hangt ervan af hoe moe dat ik ben en hoe dat is. Aan de andere kant, dat heeft misschien te maken met mijn eigen spiritualiteit een beetje, juist door proberen de ander te zien met de ogen van God, is er ook zo'n stuk dat je probeert te oefenen om effectief de ander echt te zien als je broer of je zus in Christus, waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. Dat doet je op een andere manier naar een mens kijken, hè. Met een zekere, hoe moet je dat noemen, hè, mildheid, met een zekere mededogen. Als ik zie hoe soms hoe agressief mensen in het verkeer zijn, hoe dat mensen soms agressief zijn. Ik kan bijvoorbeeld niet verstaan dat mensen op onze campus, dat is een grote campus waar dat auto's kunnen rondrijden enzovoorts, dat mensen daar zitten te klaksoneren op iemand anders. Ik denk van, maar allee, dat kan iemand zijn die juist slecht nieuws gekregen heeft, dat kan iemand zijn die de weg totaal niet weet, dat kan een bejaard koppel zijn. Waarom zit je hier nu te klaksoneren? Wat is de zin daar nu eigenlijk van? Kijk nu toch eens alsjeblieft met mildheid naar andere mensen. Kijk een keer met mededogen, dat zou de wereld toch een heel stuk anders maken. En dat is inderdaad wel juist dat beschouw ik eigenlijk ook een stuk van, wat is gebedsleven? Het gebed is uiteindelijk de persoonlijke relatie met God die je tot uiting brengt. En ik ervaar dat toch op een manier, niet altijd even evident of niet altijd even manifest, maar als een manier van in de wereld te staan. Ik denk dat wat dat Jezus bedoelt, je moet altijd bidden, dat is in die godsrelatie zodanig blijven staan dat je ook de ander voortdurend met de ogen van God kan bekijken. Wat dat niet wil zeggen, dat ik ook niet uit mijn krammen kan schieten en dat ik ook niet kwaad kan worden en dat ik ook niet denk van, ontploft, hè. Dat kan ik even goed denken. Ik ben een zondaar zoals elke andere mens zondaar is, hè.
Jezus in elke persoon erkennen, maar wie is Jezus voor u dan?
Voor mij is Jezus de incarnatie van de pure liefde. God die pure liefde is. God die de wereld zodanig lief gehad heeft dat hij ten eerste die wereld geschapen heeft. Als het andere dan zichzelf om het te kunnen beminnen. En Jezus is zijn menselijke voorbeeld van wie hij is. Dat is Jezus voor mij. De incarnatie van die pure liefde. Die altijd verrassend is, altijd anders uit de hoek komt en die ook vandaag ons nog altijd verrast. Ja, die altijd anders is dan dat wij dat zouden willen of kunnen denken. En die ons iedere keer voor de keuze stelt. Ga je voor mij kiezen of ga je tegen mij kiezen? Net zoals het begin van het programma gezegd heeft van die Oekraïnse mensen die daar geen een afne meer hadden of geen een diesel meer hadden voor in hun auto. Kun je zeggen, oh, dat is mijn zaak niet, hè. Dat is mijn zaak niet. En toch is dat wel mijn zaak. Dat is niet voor niets dat ze naast mij staan, hè. Of dat ik ernaast gereden ben.
Als allerlaatste vraag, we zijn hier bij Radio Maria. Heeft Maria ook een plaats in uw leven?
Ja, Maria, een plaats in mijn leven. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Ik ben al heel een tijd eerlijk geweest. Ik ga nu toch ook eerlijk zijn. Ik geef toe, Maria, die speelt vooral een rol als ik niet in slaap geraak. Waarom? Omdat een paternoster bidden, dat maakt ervoor dat door het herhalend karakter, dat je dat er kunt voor zorgen dat je op die manier in slaap geraakt. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Tweede, wat is Maria? Ik kom uit het dorp, Denderwindeke, Winink, ja. Dat dorp, daar bestaat er een weg om. Ons Lieve Vrouw van Zeven Weeën. Dat is heel oud. En dat is een week lang, in september. En Maria is voor mij de heel sterk de emotionele component van het geloof. Ik heb mij altijd verwonderd, wij hebben een heel mooie kapel in het ziekenhuis. Een apart gebouw, met een heel mooi Mariabeeld, 18e eeuws Mariabeeld. Er branden altijd kaarsen, mensen komen altijd kaarsen branden. Hè? En dan zie je mensen naar Maria komen. Ze komen niet, we hebben een heel mooi kruisbeeld ook, hè? Daar staan ze niet voor. Ze komen naar Maria. En dat betekent wel iets. Ik denk dat, allez, Maria is een, is het element, en ik merk bij mezelf, wanneer dat mijn zus het nieuws kreeg van, ja, het is kanker en het is heel erg, dan ben ik samen met mijn moeder en mijn zus, hebben wij die weg omgelopen. Ja? Dat zijn 7 weeën, 7 kapellen in de velden. En die gebeden. En dat was heel intens. En dan weet je wie dat Maria is natuurlijk. Dat is de moeder, hè. Dat is de moeder die... Een keer dat je volwassen wordt, dat je denkt, ik heb die niet nodig. Ik stap mijn eigen benen. Maar op momenten dat moeilijk wordt... En critici gaan dan zeggen van, zie je dan wat voor een klein kind dat je bent? Als het moeilijk is, dan loopt het naar je mama. Oh ja, goed, wat is het probleem, hè? Ik zie heel veel mensen op het einde van hun leven op hun mama roepen, hè. Is dat infantiel? Ik denk nou niet, hè. De band die je met je moeder hebt, dat is iets heel speciaals. Net zoals de kerk je moeder is en Maria de moeder is van de gelovigen. Maar Maria-devotie, ja, in de zin van mijn jeugd, die weg om. Die vrouw van 7 weeën in mijn eigen dorp. En op momenten in mijn leven dat het echt pijn doet, dan... En ik zeg dat dan ook wel, hè. Dan zeg ik... Ons lieve vrouw, ik ben hier, kom hier niet veel bij u, hè. Als ik bij het beeld ga staan, kom niet veel bij u. En als ik bij u kom, dan weet je dat het serieus is, hè.
Meester Bert, heel hartelijk dank voor dit boeiende gesprek, deze inkijk in uw leven als almoezenier van het ziekenhuis. En altijd welkom bij Radio Maria en nog heel veel vreugde met uw dienstwerk gewenst.
Dank je wel.